Dit is Leerhuis Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Beste luisteraars, Shabbat Shalom. In het leerhuis staan we alweer stil bij de 14e parasha. Vaera, en ik verscheen. Dat is het thema waar we in deze parasha aandacht aan gaan schenken. We zien dit terug in Exodus 6, het 2e tot het 4e vers. De lezingen voor de parasha van deze week komen uit de Torah, Exodus 6, het 2e vers tot 9 vers 35. De Haftara-lezing is uit Ezechiël 28, beginnen bij 25 tot 29, het 21ste vers. En uit het Tweede Testament kijken we naar het laatste Bijbelboek, Openbaring, het 16e hoofdstuk 1 tot 21. Exodus 6, 2 tot 4. In deze passage zegt Adonai dat Abraham en Isaac en Jacob hem alleen kenden bij zijn naam, El Shaddai, de Almachtige, en niet bij Yahweh. Hij zei, ik ben de Heere en ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als de Almachtige. Doch met mijn naam Heere maakte ik mijzelf aan hen niet bekend. En ook heb ik mijn verbond met hen opgericht, dat ik hun het land Kanaan zou geven, waar zij als vreemdelingen leefden. In de Torah lijkt de uitdrukking ik verscheen gelijkgesteld te worden met ik maakte mezelf bekend. Adonai openbaart steeds iets over zichzelf door de namen die hij gebruikt. Dat zien we door de hele Bijbel heen. We moeten ons realiseren dat dit iets zegt. Er staan geen ijdele woorden in de Torah. Het onderscheid in namen attendeert op verborgen wijsheid. Wanneer we dit ontdekken, komen we dichter bij de bron van hetgeen de Heer wil zeggen. Dan worden de woorden ik verscheen ook omstraald door zijn licht en gaan we de bedoeling daarvan verstaan. Laten we kijken waarom dit belangrijk is en hoe het thematisch verbonden is met de verzen uit Exodus 6, 2 tot 4. Toen Adonai verscheen onder de naam El Shaddai aan Abraham, Isaac en Jacob, maakte hij met hun belofte van vruchtbaarheid en veelheid. De nadruk van dat onderdeel was dat Adonai de schepping gemaakt had en de kracht gelegd had om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. Ze kenden hem als de schepper, een vriend, een verbondsmaker, de God van zegen, vruchtbaarheid, veelheid, bescherming en meester van de natuurelementen. Toen Adonai verscheen onder de naam Yahweh en het land aan hen beloofde, maakte hij zichzelf bekend zoals hij zich in Genesis 2, het 4e vers tot 3, vers 24 vertoonde. De nadruk van dat onderdeel van de schrift was dat Adonai van dichtbij betrokken was in de zaken van de mensheid op aarde. Adonai zegt nadrukkelijk, ik ben alleen verschenen als El Shaddai, die zichzelf kenbaar maakt door achter de schermen te werken om de nakomelingen van mijn uitverkorenen te zegenen en te vermenigvuldigen. Kijken we naar Exodus 1 vers 7, dan zien we dat deze belofte vervuld is. Nu staat Adonai op het punt de tweede belofte te vervullen, gemaakt door de naam Yahweh, die hun terugkeer naar het land inhoudt. Voor hij hen echter naar het land brengt, moet hij hen verlossen, een oordeel vellen over Egypte en de volkeren van Kanaan. Dit aspect van de belofte is tot hiertoe niet vervuld. Met andere woorden, Adonai had zichzelf nog niet kenbaar gemaakt met deze naam. Hij brengt Mozes ervan op de hoogte dat dit alles op het punt staat te veranderen. Hij zal zichzelf nu op een manier openbaren die ze nog nooit ervaren hadden. Nu staat hij op het punt als Yahweh te verschijnen, die zichzelf kenbaar maakt door persoonlijk naar de aarde te komen om zijn volk te verlossen met bovennatuurlijke tekenen en wonderen. Een ander aspect van het zichzelf kenbaar maken als Yahweh houdt in het aspect van zijn heiligheid. Hierin zie je een groot verschil tussen datgene wat we gelezen hebben en het eerste Bijbelboek in Genesis. De naam Yahweh komt meer dan 6800 keer voor in het Eerste Testament, uitgezonderd in Esther, Prediker en Hooglied. Zijn heilige persoonlijke naam werd uiteindelijk alleen hardop uitgesproken door de priester die de godsdienstige verplichtingen vervulde in de tempel. Na de verwoesting van de tempel in 70 na Christus werd de naam niet meer uitgesproken. Yahweh, een naam die niet direct helderheid geeft. Een naam die wellicht in eerste instantie wat vreemd klinkt. Maar wanneer we ziende op wie hij is, was en zal zijn, dan krijgt zijn naam onze smaak steeds meer te pakken. Dan snappen we wat er in Psalm 34 staat. Proef, smaakt, want de Heer is goed. Een naam die borg staat voor zijn volk, kinderen en ze te hulp wil schieten wanneer wij in zijn paden blijven wandelen. Een naam die rust schenkt aan het volgzaam gemoed. Voor de Egyptenaren zal de naam Yahweh een verschrikking zijn geweest, of beter gezegd een plaag. Maar voor Mozes en de Israëlieten is Yahweh diegene die doet wat hij belooft. Diegene die bevrijding, herstel, genezing en vrijheid schonk. De verbazingwekkende gebeurtenissen in Exodus laten zien tot wie in het kleinste detail Yahweh Israëls trouwe wonderdoener is, die uit liefde en medelijden zich uitstrekte naar de menselijke geschiedenis om de banden van zijn volk in slavernij los te maken. Dat was de naam waarmee hij, Yahweh, ik ben die ik ben, voor altijd mee gekend wil zijn. In de Torah lezen we ook over de vijf ik zals. Ik zal je van onder de last van de Egyptenaren brengen. Ik zal je uit hun slavernij redden. Ik zal je met een uitgestrekte arm en met grote oordelen verlossen. Ik zal jullie als mijn volk nemen. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik gezworen heb aan Abraham, Isaac en Jacob. Wij die medeburgers en huisgenoten zijn, zoals in Efeze 2 vers 9 staat, geworden door het verlossend werk van Yeshua, moeten beseffen dat, zoals in 1 Korinthe 10 vers 11 staat, dit is hun overkomen tot een voorbeeld. De Bijbel vermeldt de geschiedenis van de Israëlieten als een voorbeeld voor ons, terwille van onze opbouw. Zoals gezegd, hij is het die het is, was en zal zijn. En zo is het ook met zijn werk richting ons. Dat is vandaag precies hetzelfde als in het verleden en toekomst. Dit weekend staan we stil bij de Holocaust Memorial Day. Ten diepste zou er beter gesproken kunnen worden over de Shoah Memorial Day. Aangezien Holocaust ook de betekenis van brandoffer heeft. De Shoah was de systematische jodenvervolging door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast het martelen en pijnigen waren daar ook de Egyptische farao's op uit. Ter nagedachtenis aan hen die vielen, luisteren we naar het beroemde en vaak bezongen gedicht van Hannah Shenesh. Zij schreef dit tijdens haar verblijf in 1942 in kibbutz Sedot Yam, dat zich op een korte afstand langs de Middellandse zeekust bevindt van de oude havenstad Caesarea. Toen ze 37 jaar was, stelde ze zich als vrijwilliger beschikbaar als parachutist bij de Britten om de geallieerden te helpen tegen de nazi's. Uiteindelijk werd ze gepakt, gedeporteerd naar Auschwitz en vermoord. Nu de verhalen langzaam uitdoven en de sterke en zeer sterke overlevenden minder worden, is het goed om te bedenken dat herinneren een kwestie van tijd is, herdenken een kwestie van willen. Hannah Shenesh dichtte: Eli, Eli, I pray that these things never end. The sand and the sea, the rustle of the waters, lightning of the heavens, the prayer of man. Eli, Eli, shelo yigamer. In de Pesach Haggadah en in de Parasha's Vayera en Bo nemen de 10 plagen van Egypte een speciale plaats in. Deze plagen die de eeuwige over de farao en zijn hele volk liet neerkomen, gebruikte Hashem niet alleen als middel om de druk op farao uit te oefenen en daarmee de vrijlating van zijn volk uit slavernij af te dwingen, maar ook om het hele Egyptische volk te laten zien wie hij is. Daarnaast hadden de 10 plagen nog een specifiek doel, dat de eeuwige nadrukkelijk aan Mozes bekend heeft gemaakt. Ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de eeuwige. We zien dat in Exodus 12 vers 12. Eigenlijk staat de 10e plaag, de dood van de eerstgeborene, apart. Dit is geen plaag meer, dat wil zeggen geen oordeel in voorzienigheid, maar de afsluiting en de bekroning van Gods wegen met Israël en de wereld profetisch vervuld in de verschijning van Christus. De andere 9 plagen staan in nauw verband met elkaar en kunnen duidelijk in 3 groepen van ieder 3 plagen worden ingedeeld. Bij de eerste, 4e en 7e plaag maakte God steeds een nieuw begin. In al deze gevallen moest Mozes namelijk 's morgens vroeg voor de farao verschijnen. Elk van deze morgens wijst op een nieuw begin in Gods handelen met de farao en met Egypte. Aan het begin van de eerste beide plagen van iedere groep van 3 plagen laat God de farao waarschuwen. Maar de 3e plaag van iedere groep volgt direct, als een soort bekroning en bezegeling van beide voorafgaande plagen zonder waarschuwing. De eerste 3 plagen vormen een bijzonder geheel, doordat hier de tovenaars een rol spelen en Gods plagen proberen te imiteren. De andere 6 plagen horen eveneens op een bijzondere manier bij elkaar, doordat God daar zijn volk Israël apart neemt, zodat het niet aan de plagen wordt blootgesteld die hij over Egypte brengt. Ook de laatste 3 plagen vormen een bijzondere groep, want daar gaat het om oordelen die rechtstreeks uit de hemel over het volk Egypte komen, en wel nadat Mozes zijn staf of zijn hand naar de hemel heeft uitgestrekt. In de eerste 3 plagen zien we in het bijzonder de dingen die ook wij al meemaken en die ons evenzeer raken als de wereld. Het is het begin van de afsluitende wegen van God met de wereld in de eindtijd. Bij deze eerste 3 plagen proberen de tovenaars, die in beeld zijn van dwaalleraars in de naam christenheid, de kracht van Gods lessen voor zijn volk weg te nemen, opdat het volk de tekenen in de wind slaat en in plaats daarvan de tovenaars zal volgen. Verder speelt in de eerste 3 plagen de staf van Aaron een rol, die bij de overige 6 plagen niet meer wordt genoemd. De staf wijst op de werkzaamheid van hem die verheerlijkt aan Gods rechterhand zit. De 10 plagen waren dus op de eerste plaats niet als straf gericht tegen het volk van Egypte bedoeld, maar tegen de afgoden die door de Egyptenaren werden vereerd en aanbeden, inclusief de farao zelf. In de 10 verschrikkelijke plagen pakt de eeuwige rechtstreeks alle godheden van Egypte aan, want elke plaag heeft een aantoonbare verbinding met een of ander bijgeloof uit de Egyptische mythologie. Met de 10 plagen viel Hashem alle godheden aan die langs de Nijl werden vereerd. Stuk voor stuk liet de God van Israël aan de Egyptenaren zien dat hij ver uitsteekt boven de goden die door hen werden aanbeden. De goden die zij dienden waren immers niet anders dan demonen. Wij moeten niet zo naïef zijn om te denken dat de Egyptische goden slechts verzinsels zijn die op rijke fantasie berusten. De eeuwige zei tot Mozes: zie, ik stel u als God voor farao en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij zult alles zeggen wat ik u gebied en uw broeder Aaron zal bij farao het woord voeren, opdat deze de Israëlieten uit zijn land laat gaan. Maar ik zal het hart van farao verstokken en ik zal mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte, doch farao zal naar u niet luisteren. Daarom zal ik mijn hand op Egypte leggen en mijn leger scharen, mijn volk de Israëlieten uit het land Egypte leiden onder zware gerichten en de Israëlieten uit hun midden wegleidt. Aldus deden Mozes en Aaron zoals de eeuwige hun geboden had. Zo deden zij. Mozes nu was 80 jaar oud en Aaron 83 jaar, toen zij tot farao spraken. En de eeuwige zei tot Mozes en Aaron: wanneer u tot farao zegt, vertoon een wonderteken, dan zult gij tot Aaron zeggen: neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht van farao, dan zal hij een slang worden. Mozes en Aaron kwamen tot farao en zij deden zoals de eeuwige geboden had. Aaron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van farao en zijn dienaren en hij werd een slang. Daarop riep farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen. De staf van Aaron echter verslond hun staven. Maar het hart van farao verhardde en hij luisterde niet naar hen, zoals de eeuwige gezegd had. Dat de staf van Aaron in een slang veranderde, vond hij echter niet zo boeiend, want zijn eigen hoftovenaars deden immers hetzelfde. Maar wat daarna gebeurde, dat had hij niet verwacht. De slang van Aaron verrat alle slangen van de tovenaars op. En dat was een gevoelige nederlaag voor Apophis. Deze reusachtige slangendemon gold in de Egyptische mythologie als tegenspeler van de zonnegod Ra en was als zodanig symbool van de donkere machten. Het Hebreeuwse woord tanin, dat in deze tekst met slang wordt vertaald en in andere bijbelteksten met monster of in de Griekse Septuaginta zelfs met draak, heeft ook de betekenis van krokodil. Die regio werd zo sterk geassocieerd met de krokodillengod dat de Grieken een stad in de buurt van Krokodilopolis noemden. Sobek was de god van het water en volgens de Egyptische mythologie is de Nijl ontstaan uit zijn zweet. Daarom symboliseerde deze godheid met de kop van een krokodil de vruchtbaarheid van de Nijl en de kracht van de farao's. De kracht van de farao werd gebroken doordat de reptielen van de tovenaars werden verslonden door het reptiel van Aaron. Maar de vruchtbaarheid van de Nijl werd vernietigd, aangetast door de eerste plaag. De eerste van de 10 plagen was gericht tegen de Nijl zelf, die de Egyptenaren als een bron van leven aanbaden in de persoon van de riviergodheid Hapi, de geest van de Nijl. Volgens de Egyptenaren zorgde deze afgod ervoor dat de rivier elk jaar overstroomde en vruchtbaarheid bracht. Egypte was voor zijn landbouw volledig afhankelijk van de overstroming van de Nijl. Doordat Hapi vereenzelvigd werd met de Nijl, werd de aanbidding daarvan door het veranderen van het water in bloed minimaal 7 dagen volstrekt onmogelijk gemaakt. Als we begrijpen dat elke plaag een oordeel van een specifieke Egyptische godheid vertegenwoordigt, dan zien we dat Hashem waarlijk aan de machtigste heerster van de machtigste natie van die tijd toonde dat hij Heer is van hemel en aarde. In feite verkondigde Adonai met deze bedoeling aan Mozes: ik zal mijn hand aan Egypte leggen door grote gerichten, Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik Adonai ben, wanneer ik mijn hand over Egypte uitstrek en de kinderen Israëls uit hun midden wegleid. Op de vraag van Farao, wie is de eeuwige? Naar wie zou ik moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de eeuwige niet, ik zal Israël ook niet laten gaan. Na de tiende plaag wist hij beter en kende hij de eeuwige wel degelijk en liet hij Israël maar al te graag gaan. De eeuwige had in de nacht alle goden van Egypte verslagen. Mozes en Aaron zullen gedacht hebben en zeker hebben geweten, ga met God en hij zal met je gaan.
Ga met God en hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen. Met zijn raad en troost en zegen, ga met God en hij zal met je zijn. Ga met God en hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en hij zal met je zijn.
De profetische betekenis van de plagen wordt niet alleen door de typologische samenhang duidelijk, maar ook door de vergelijking met het boek Openbaring. De plagen die hier beschreven worden vinden we namelijk bijna allemaal in Openbaring terug. Vooral in Openbaring 16, waar we de zeven schalen van de gramschap van God vinden, dan zien we op een opmerkelijke manier een vergelijk met de 10 plagen. De plagen van Egypte geven een voorafschaduw van wat de wereld, vooral de naam christelijke wereld, zal overkomen nadat de gemeente is opgenomen. Wanneer we in Openbaring 16 een vergelijk maken met de geschiedenis van de plagen in Egypte, dan zien we grote gelijkenis. Het gaat daar niet over plagen, maar over schalen van gramschap. In het eerste vers lezen we, en ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen, tot de zeven engelen, gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit op de aarde. Johannes hoort een stem die de opdracht geeft aan de zeven engelen om hun schalen gevuld met de toorn van God over de aarde uit te gieten. Werd bij de plagen, met name Egypte, getroffen, bij de schaaloordelen zal de aarde in zijn geheel getroffen worden. Het lijkt erop dat deze schaaloordelen elkaar in snel tempo zullen opvolgen. Dit is de laatste en verschrikkelijke fase tijdens de grote verdrukking. De engel met de eerste schaal. En de eerste ging heen en goot zijn schalen uit op de aarde en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. De gezwellen roepen herinnering op aan de zesde plaag in Egypte. De tweede schaal. De engel goot de tweede schaal uit in de zee en zij werd bloed als een dode en alle levende wezens die in de zee waren stierven. De engel met de derde schaal. Hij goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen en het water werd bloed. Deze plaag herinnert aan de eerste plaag in Egypte toen Mozes in opdracht van God het water van de Nijl veranderde in bloed. Bij de derde schaal gebeurt dit wereldwijd. Het effect van de plaag over Egypte was een verharding en zo blijkt het ook te zijn met de schaalgerichten. De vierde schaal. En de engel goot de vierde schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur. En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasten de naam van God die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. De vierde engel giet zijn schaal uit over de zon, wat een enorme uitstraling van hitte ten gevolge heeft. Een hitte die alles verzengen doet. Alle drinkwater vergiftigt en bovendien brandt de zon als nooit tevoren. Het zal een verschrikking worden. Deze hitte zal zo erg zijn dat de mensen op aarde erdoor zullen verbranden. Zoals de farao van Egypte moest weten dat de plagen in zijn land straffen van God waren en hij niet tot inkeer kwam, zo zullen de mensen in die tijd van de grote verdrukking niet tot inkeer komen. De vijfde schaal. En de engel goot de schaal uit over de troon van het beest en het rijk werd verduisterd. En zij kauwden op hun tong van pijn en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezwellen en zij bekeerden zich niet van hun werken. Hier lijkt de plaag van de duisternis in Egypte het voorbeeld. Tijdens de Egyptische duisternis bleef het licht in de plaatsen waar de Israëlieten woonden. De zesde schaal. En deze werd uitgegoten op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen die van de opgang der zon komen. De Eufraat. De Eufraat heeft door de eeuwen heen in de militaire geschiedenis een belangrijke rol gespeeld en is altijd een geduchte barrière geweest voor de uit het oosten oprukkende legers. Sinds onheugelijke tijden is de Eufraat met zijn vertakkingen een moeilijk te overschrijden grens geweest tussen de volken die aan weerszijden van het water woonden. De rivier is maar liefst 2700 kilometer lang en is bijna nergens doorwaadbaar. Zijn breedte bedraagt 3 tot 1200 meter en is 3 tot 9 meter diep. Het grootste deel van de tijd is hij zelfs nog breder en dieper. De Eufraat heeft voor Israël altijd een natuurlijke grens gevormd tegen de volkeren uit het noorden en het oosten. Maar tijdens de invasie van de koningen van de opgang van de zon zal God er zelf voor zorgen dat de rivier zal opdrogen. De Eufraat is een van de rivieren die genoemd wordt in verband met de Hof van Ede. We lezen dat in Genesis 2 vers 14. En later zelfs wordt aangegeven als een van de door God gestelde grenzen van het beloofde land. Gods legermachten staan klaar om de afschrikwekkende vijand die deze grenzen wil overschrijden, uiteindelijk te vernietigen. Te dien dagen sloot de Heer een verbond met Abraham, zeggende: aan uw nageslacht zal ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. We lezen dat in Genesis 15, vers 18. Toen God voor Israël een weg baande door de Schelfzee en het water door een harde oostenwind opgestuwd werd tot er een droge doorgang kwam voor de Israëlieten, was dit een ingrijpen van God om ze te redden uit de hand van farao en een gericht over de macht van Egypte. Ook toen Israël 40 jaar later het beloofde land binnentrok, werd er van Gods wegen een pad door de Jordaan gemaakt. Zoals in Egypte de tovenaars door demonen gedreven werden, dezelfde krachten konden ontwikkelen als God had tentoongesteld aan de Schelfzee, zal ook nu Satan de wonderen van God imiteren en zich machtig voelen. Maar dan zal God zich de Almachtige betonen, zoals hij dat deed aan zijn volk en de vrije doorgang verlenen, terwijl de vijand jammerlijk ten onder gaat. De zesde torenschaal doet niet alleen de Eufraat opdrogen, maar Johannes ziet ook 3 onreine geesten als kikvorsen tevoorschijn komen uit de bek van de draak, uit de bek van de antichrist en uit de mond van de valse profeet. De 3 onreine geesten worden beschreven zoals dit in de tijd van de Bijbel vaker gebeurde, als kikvorsen. Deze kikvorsen zijn dus geen gewone dieren, maar demonische wezens. Tijdens de kikvorsplaag in Egypte wemelde het van de kikvorsen. De laatste schaal, de engel met de zevende schaal. En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel van de troon zeggende: het is geschied. En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is sedert een mens op aarde was. Zo hevig was deze aardbeving, zo groot. En de grote stad viel in 3 stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht om daaraan de beker met de wijn van de gramschap zijn torens te geven. En alle eilanden vluchtten weg en de bergen werden niet meer gevonden. En grote hagelstenen, een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot. De zevende schaal zal alle voorgaande schalen in hevigheid overtreffen. De gevolgen van de zevende schaal zijn onvoorstelbaar en vinden nergens in de geschiedenis van de mensheid een voorbeeld, of het zou de zonvloed moeten zijn. Ook lijkt het oordeel enigszins op de verwoesting van Sodom en Gomorra. Vaststaat dat Yeshua terugkomt op de bestaande aarde en daar de volken zal hoeden met een ijzeren scepter. Over de hele aarde zinkt alle menselijke eer en glorie bij dit gericht in het niet. Het is opmerkelijk dat deze gebeurtenissen al door Mozes werden gezegd. Alle profeten, zowel de grote als de kleine profeten, hebben erop gewezen dat dit zou plaatsvinden. Ook Yeshua en de brieven van Paulus en Petrus lezen we over het op handen zijnde oordeel. De wereld is net zoals Egypte, Farao, door de eeuwige gewaarschuwd dat er een tijd komt van oordeel en rechtspraak. God waarschuwt altijd voordat hij zijn oordeel uitvoert. Hij waarschuwde de wereld 120 jaar door Noach voordat de watervloed kwam. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra voordat hij de beide steden verwoestte. Maar zoals destijds Farao zijn hart verhardde, zo zullen de mensen ook hun hart verharden. De mensen in de eindtijd willen niets meer van God weten en lasteren zelfs zijn naam. Onze wereld verkeert nu nog in de genadetijd en het is nog steeds mogelijk een volgeling van Yeshua te worden. Maar er komt een tijd van terugkeer, dat hij terugkeert als overwinnaar, opnieuw verschijnt. En wanneer hij dan verschijnt, Waera, wordt alles nieuw.
Wordt alles nieuw, want u bevrijdt en geeft. Elke storm verstilt door de kracht van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons staat. U baart de weg van overwinning. Elke vijand vlucht, ieder boom werd van neer. Maar bovenal naar een hoogste
Yeah.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.